Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en die nooit laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen. We gaan dat doen vanavond met de woorden van Psalm 103. En van deze psalm zingen wij het tweede en ook het vijfde vers looft hem, die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En ook vers 5, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. De versen 2 en 5 van Psalm 103 willen wij met elkaar gaan zingen. Gemeenschap bij de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ook deze avond belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Wij doen dat vanavond met de woorden van de belijdenis van Nicea. Aansluitend willen we ons geloof ook zingend belijden. En we doen dat met de woorden van Psalm 23. Van deze psalm zingen wij het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Psalm 23, het eerste vers, naar de belijdenis van ons geloof. En ieder van ons spreekt dan met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, schepper van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen is opgestaan naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, zo geeft u het ons, dat we als gemeente voor de tweede keer op deze uw dag mogen samenkomen rondom uw geopend woord. En Heer, dat is alleen maar omdat u ons wilt ontmoeten, omdat u tot ons wilt spreken, omdat u ook deze dienst uw genade kwijt wil aan mensen die daar verlangen, maar ook aan mensen die daar totaal niet op zitten te springen. In uw grenzeloze barmhartigheid, Heere, roept u ons samen, want u bent inderdaad als een herder die ons ten leidsman wil zijn. En daarom zijn we ook vanavond weer samengekomen als gemeente om te luisteren naar uw woord. En wij vragen u, wilt u zelf meekomen in de verkondiging van uw woord? En wilt u door de kracht van uw Heilige Geest het zo maken dat al die weerstanden die wij van huis uit in ons omdragen, dat al die dingen vanavond zullen wegvallen en dat wij uw stem zullen opmerken en vervolgens ook gehoor zullen geven aan dat wat u ons al zo vaak hebt toegeroepen, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Ja, Heilige Geest, daar vragen wij u om. Zo even hebben wij beleden dat u Heere bent en levend maakt. Laat het ook vanavond merkbaar mogen zijn dat u van ons afweet en dat u ons kent. Wilt u al die weerstanden die wij van huis uit meenemen, vragen die we hebben, zorgen die we ook kennen, zorgen over onze gezondheid, ons inkomen, ons huwelijk, zorgen misschien wel over ons werk, onze studie, over onze kinderen. Wat zijn er geen zorgen die het luisteren naar het woord kunnen bemoeilijken en zelfs zo groot kunnen zijn dat het woord finaal langs ons heen gaat. Maar wilt u door de kracht van het woord, ja wilt u zich aan het woord ook paren, deze avond beslag leggen op ons hart. Ja Heere, toon ons uw liefde, win ons daarvoor in. Heere, van huis uit zijn we zulke dwaze en domme mensen, dat we heen leven langs uw genade, uw trouw en uw liefde. Maar bepaal ons vanavond bij uw grenzeloze liefde voor mensen zoals wij, Heere, en win ons daarvoor in. En win ons ook daardoor in. Ja, geeft u ons een gezegend uur met elkaar. Maar bovenal vragen wij u, laat uw naam de eer en de lof ontvangen, die uw naam ook waard is te ontvangen. Maak u zelf groot, Vader, Zoon en Heilige Geest, ook middels de verkondiging van het woord. Zegen ons zo. Wilt u met hen zijn, die eigenlijk niet meer weten hoe het moet? Wilt u met hen zijn die worden aangevochten in hun geloofsleven? Wilt u ook met hen zijn die nog niet weten wat geloven in u ook inhoudt? Toon uw goddelijke kracht. Ja, Heere, leg beslag op onze harten en schenk een ieder van ons, nadat hij of zij ook deze avond, ja, levenslang ook nodig heeft. Heere, wij vragen u om een zegen voor de gemeente die hier is opgekomen, maar we vragen het ook voor hen die op afstand met ons verbonden zijn, of misschien in de komende dagen deze preek nog zullen gaan beluisteren. Laat er zegen mogen vallen. En dat vragen we, Heere, ook voor deze wereld, waarin ook vandaag uw woord is uitgegaan en nog zal uitgaan. We vragen het voor evangelisten, we vragen het voor zendelingen. U zegt het zelf in uw woord, dat de velden wit zijn om te oogsten. Laat er dan ook deze dag wereldwijd een grote oogst mogen worden ingeoogst. Uw naam tot eer en vele zielen tot zaligheid. In zonderheid vragen we dat ook voor uw kerk die vervolgd wordt, waar men niet in vrijheid kan samenkomen rondom uw woord. O Heere, hou ze staande, die broeders en die zusters, die het zo moeilijk hebben, op wie gelet wordt en voor wie ook gevangenschap dreigt, als men ontdekt dat ze bezig zijn met uw woord. Heere, bouw ook daar uw kerk, opdat het zal worden één grote schare, die zich zal verheugen in u, omdat u hen hebt getrokken tot het heil, omdat u hun troost bent geworden, in leven en in sterven. Ja, Heere, hoor ons en verhoor ons. Verhoor onze gebeden. Zegent u uw volk Israël ook. En doe kracht ook op deze uw dag. Wij vragen het u. Beseffend, Heere, dat we niets verdiend hebben. Maar hoor ons, omwille van het Lam. Hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. Gebeden, wij openen deze avond de schrift op een tweetal plaatsen in het woord van God. Allereerst wilde ik u lezen een gedeelte uit de profetie van Zacharia. En ik lees vanavond het 13e hoofdstuk. Doorgaans is het wat lastig de profeten op te zoeken. Zacharia laat zich gemakkelijk vinden. Het is de op één na laatste profeet van het Oude Testament. Hij treedt ook op. Ik geef daar zometeen ook nog wat woorden aan. Maar hij treedt op naar de ballingschap, als de stammen van Benjamin en Juda weer zijn teruggekeerd in het beloofde land. En als hij daar optreedt, dan moet je zo denken aan het jaar 520 voor de geboorte van de Heer Jezus. We lezen allereerst een gedeelte uit de profetieën van Zacharia en wel het 13e hoofdstuk. En vervolgens bladeren we door naar het evangelie van Matteüs, waar woorden die we in Zacharia horen klinken, opnieuw klinken en dan vanuit de mond van de Heer Jezus. Allereerst Zacharia 13. En het woord van de Heere komt daar als volgt tot ons. Te die dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te die dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen van de afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd verwekt hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, omdat gij valsheid gesproken hebt in de naam van de Heere. En zijn vader en zijn moeder, die hem verwekt hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen, dat die profeten beschaamd zullen worden, en ieder vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert. En zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij, die profeet, zal zeggen, ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel daarin zal overblijven. En ik zal het derde deel in het vuur brengen, en ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen, en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het volk zal zeggen, de Heere is mijn God. Vervolgens gemeente bladeren we door naar Matteüs 26. We beginnen daar te lezen bij vers 31. En we lezen door tot vers 36. Matteüs 26 begint bij vers 31. Toen zei de Heer Jezus tot hen, en die hen dat zijn zijn discipelen, gij zult alle aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan, en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordend zei tot hem, al ben zij ook alle aan u geërgerd, ik zal nimmer meer aan u geërgerd worden. Maar Jezus zei tot hem, voorwaar, ik zeg u dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Maar Petrus zei tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En evenzo zeiden ook al de discipelen. Gemeente, tot zover de schriftlezingen voor vanavond. Misschien dat het goed is, ook voor de kinderen, en ik ben blij dat er zoveel kinderen zijn, wat woorden te geven over de preek van vanavond. Het gevaar bestaat nogal eens dat preken, zoals ik die althans houd, over de hoofden van kinderen heen gaan. Maar jongens, meiden, het gaat vanavond over de profeet Zacharia. En Zacharia, die naam is al een preek op zich. Zacharia, het betekent de Heere gedenkt. En als de Heere gedenkt, dan denkt hij altijd aan zijn volk. Wel, dat is ook zichtbaar geworden in het leven van Zacharia. Zacharia, hij is op jonge leeftijd geroepen door de Heere om profeet te zijn. Trouwens, Zacharia was niet in Israël geboren. Nee, Zacharia, hij is geboren in Babel. Het volk van Israël, de stammen van Benjamin, ze waren in ballingschap gevoerd. 70 jaar lang moesten ze in Babel doorbrengen. En waarom? Nou, jullie kunnen het antwoord geven. Ze waren ongehoorzaam geweest aan de Heere. De Heere had ze gestraft en de Heere had ze weg laten voeren naar Babel. Maar na 70 jaar zegt de Heere tegen het volk bij monden van koning Cyrus, jullie mogen weer terugkeren naar het beloofde land. En zo komt het dat Zacharia samen met zijn vader Berechia en met zijn opa Iddo is teruggekeerd naar het land van de vaderen. En toen ze daar aankwamen in dat verwoeste land, tempel was verwoest, heeft de Heer hem geroepen om profeet te zijn. Nou, wat doet nou een profeet? Nou, ik denk dat jullie wel een antwoord daarop geven. Een paar dingen te noemen. Wel, een profeet die waarschuwt altijd. Die waarschuwt het volk altijd als het de verkeerde kant uitgaat. Denk bijvoorbeeld aan grote profeten als Jeremia. Jeremia heeft het volk van Israël gewaarschuwd. Luister toch naar de Heere God en doe toch datgene wat Hij van je vraagt. Maar soms stuurt hij ook wel eens een profeet naar vreemde volken, andere volken. Denk bijvoorbeeld aan Jona. Jona die naar Nineveh toe moest gaan om daar het oordeel van de Heere God te gaan aanzeggen. Maar profeten die moesten ook woorden van troost spreken. En een machtig mooi voorbeeld daarvan is de profeet Jesaja. Hoofdstuk 40 begint zo prachtig mooi. Troost, troost mijn volk. Maar doorgaans en veelal. En daar zal het vanavond ook over gaan. Wezen profeten ook op de Heer Jezus Christus. Ze wezen erop dat Hij zou komen. Dat Hij zou lijden, dat Hij zou sterven. Om in een weg van lijden en sterven verzoening aan te brengen. Daar profeteert Zacharia van in hoofdstuk 13. Alleen dan gebruikt hij niet de naam Jezus. In dat 13e hoofdstuk heeft hij het over mijn herder en over de metgezel van God. Maar met die herder en met die metgezel van God, daarmee wordt de Heer Jezus bedoeld. Er is nog veel meer over te zeggen, dat ga ik zo meteen ook doen. Maar jullie hebben allicht een kleine indruk waarover het vanavond zal gaan. Het gaat over het lijden van de Heer Jezus, wat Zacharia al heeft aangekondigd. Voordat we daarbij willen gaan stilstaan, gaan we eerst zingen met elkaar. We doen dat met een wat onbekende psalm, gemeente psalm 88. Maar deze psalm heeft alles te maken met het lijden van de Heer Jezus. Het lijden van Hem wordt in deze psalm ruimschoots getekend. We zingen het tweede vers. Mijn ziel der tegenheden zat, wordt moederloos, wil mij begeven. Het einde nadert van mijn leven. De Heer Jezus, wij weten hoe Hij geleden heeft. Hoe zijn ziel ook geleden heeft en hoe zijn lichaam ook geleden heeft. Hoe het einde ook van zijn leven nadert. We zingen ook vers 9. Waarom is het dat Gij mij verstoot? Zijn vader heeft hem verstoten en daarom heeft hij het uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En tenslotte ook vers 11. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. De Heer Jezus heeft de drinkbeker van zijn lijden alleen leeggedronken. Al zijn discipelen lieten hem ten diepste in de steek. We zingen psalm 88, de versen 2, 9 en 11. Gemeente, na het aanmoedigende preek zingen wij zonder nadere aankondiging van Psalm 79. En daarvan het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, het zevende vers na het amen op preek. Gemeente, de tekstwoorden voor vanavond vindt u in onze eerste schriftlezing. En wel het zevende vers van Zacharia 13. Waar het woord van de Heer als volgt tot ons komt. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Gemeente, wij willen vanavond met elkaar gaan luisteren naar die machtige woorden die Zacharia profeteerde, zo omstreeks het jaar 520 voor de geboorte van de Heer Jezus. Machtige dingen mocht hij profeteren en grote dingen deed de Heere hem ook zien. Vooral ook in die 8 nachtgezichten die hij te zien kreeg. De tempel die zou herbouwd worden in Jeruzalem. De Heere zou zich over zijn volk opnieuw ontfermen. Ja, de Messias, hij zou komen om zijn volk te verlossen van zonde en van schuld. Ja, door zijn lijden en door zijn sterven zou hij verzoening en vernieuwing teweeg brengen. Een heerlijke tijd die zal gaan aanbreken. En die heerlijke tijd die wordt eigenlijk gelijk ook al zichtbaar aan het begin van die 13e hoofdstuk. Daar lazen we het immers. Er zal een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En die geopende fontein, je kan het dan een beetje zien aan de schrijfwijze, dat is niemand anders dan Jezus zelf. In zijn bloed zal het volk zich mogen wassen. En de reiniging door zijn bloed zal geweldig grote gevolgen ook hebben. Valse profeten, ze zullen worden weggedaan. En ouders zullen het opnemen voor de eer van de Heere God. Ja, zelfs hun eigen kinderen zullen ze niet sparen. Ja, de komst van de Zoon van God, gemeente, die zal een geweldige uitwerking hebben. Kijk ook maar naar het laatste gedeelte van dat 9e vers. Daar zegt de Heer het immers. Dat volk zal mijn naam aanroepen. En ik zal verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het volk zal zeggen, de Heere is mijn God. Gemeente, onvoorstelbaar. Dat de Heere zondaren genadig wil zijn. Het is toch niet voor te stellen dat er een fontein geopend zal zijn. En dat de Heere zal zeggen, het is mijn volk. Gemeente, als er nou iets niet vanzelfsprekend is, dan is het dat wel. Niemand van ons heeft er immers recht op dat de Heere van hem of van haar zou zeggen, dit is er een van mij. Gemeente, dat die versen 1 en 9b in vervulling gaan, die hebben alles te maken met de tekstwoorden van vanavond. Zwaard ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere van de legerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Zwaard ontwaak. Nou, gemeente, wat een zwaard is, dat weten we allemaal wel. Ook de kinderen die vanavond mee zijn gekomen, die weten wel wat een zwaard is. Een zwaard is een vreselijk wapen. Uitgevonden en bedoeld om anderen het leven te benemen. Uitgevonden en bedoeld om ook anderen te straffen. Eeuwenlang was een zwaard het meest dodelijke wapen wat je je kon voorstellen. En tot ver in de middeleeuwen toe waren legers uitgerust met zwaarden als ze erop uittrokken om andere volkeren te gaan bestrijden. Maar wist u, en wist jij, dat al heel snel aan het begin van de Bijbel dat daar sprake is van een zwaard? Nee, niet voor de zondeval. Maar zodra Adam en Eva gegeten hebben van de boom waarvan de Heere God gezegd had, eet daar niet van. Van die boom van kennis van goed en van kwaad. Zodra zij daarvan gegeten hebben, is daar sprake van een zwaard. Adam en Eva, ze worden verdreven uit de hof van Eden. En dan tegen het oosten van de hof, zo lezen we in Genesis 3, stelt de Heere engelen aan en in hun hand dragen deze engelen een zwaard. En dat zwaard in hun hand, dat draaien ze rond. De gemeente, u kunt zich voorstellen wat een gezicht dat geeft als je daar van een afstandje naar kijkt. Het lijkt wel alsof dat zwaard dat de zonnestralen weer kaatst. Het lijkt wel alsof dat zwaard in brand staat. Het lijkt wel alsof er bliksemstralen van die zwaarden afspatten. De Heere had die twee engelen daar neergezet tegen het oosten van de hof om te voorkomen dat Adam en Eva zouden terugkeren om te eten van de boom van het leven. Die zwaarden in de handen van deze engelen, ze drukten Gods rechtvaardige, ze drukten Gods heilige toren tegen de zonde uit. Gemeente, God is rechtvaardig en God is ook heilig. God duldt de zonde niet. God kan niet met de zonde uit de voeten. God ziet de zonde ook nooit en te nimmer door de vingers. Hij haat de zonde. En in zekere zin hebben wij ook dat rechtvaardigheidsgevoel van God, althans in zekere zin nog wel iets van. Het is een viertal jaar terug dat er in Utrecht een aanslag werd gepleegd in een tram. En vier onschuldige mensen, die werden zomaar op het meest onverwacht door een schutter van het leven benomen. Er vielen vier doden toen die aanslag plaatsvond, 4 jaar terug in een tram in Utrecht. Daarnaast werden ook een aantal mensen verwond. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je zulke dingen leest, als je zulke dingen hoort, dan begint het van binnen te bruisen en te kolken. En dan kom je maar tot één conclusie. Mensen die zulke dingen doen, die anderen zomaar zonder dat daar aanleiding toe is, het leven benemen, zulke mensen dienen gestraft te worden, zulke mensen dienen voor de samenleving in acht genomen te worden, opgeborgen te worden in de gevangenis, zodat ze geen kwaad kunnen doen. Ons rechtvaardigheidsgevoel eist dat. En dat gevoel is zelfs na de zondeval in ons overgebleven. Zonde moet gestraft worden. Dat hebben wij van de Heere. De Heere ziet de zonde nooit en te nimmer door de vingers. Hij is heilig en rechtvaardig. Maar weet u, hij is ook barmhartig. En de Heer is ook eindeloos van geduld. Gemeente, de Heer heeft een hart dat brandt van liefde. En de Heer, hij houdt zijn toren nog in. Toen Adam en Eva gegeten hadden van die boom, van kennis van goed en van kwaad, toen had de Heer het recht gehad om Adam en Eva terstond te doden. En dat had hij ook gezegd eigenlijk. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar in zijn grenzeloze barmhartigheid en in zijn grenzeloze geduld stelde de Heere dat oordeel uit, hield hij zijn toren nog in. Het zwaard bleef in de schede en het zwaard dat ontwaakte niet. Maar ontwaakte dat zwaard van de toren van God dan nooit? Kwam dat zwaard van het oordeel van het gericht van God dan nooit in actie? Jawel, soms ontwaakte het. Denk maar aan die aangrijpende geschiedenis van de zondvloed. Of denk ook maar aan de uittocht uit Egypte, als daar al die eerstgeboren Egyptenaren sterven. En wat te denken van Korach, Datan en Abiram in de woestijn, als ze levend ter helle varen. Om nog maar te zwijgen van die 185.000 Assyriërs die sterven bij de belegering van Jeruzalem. Maar toch, doorgaans hield de Heere het zwaard van zijn toren in de schede. Het ontwaakte ook niet tegen Aaron, toen hij daar dat gouden beeld had gemaakt in de woestijn. Het sloeg ook niet David, toen hij overspel pleegde met Bathseba. Gemeente, in zijn grenzeloze barmhartigheid, in zijn grenzeloze trouw, hield de Heere ruim 4000 jaar lang dat zwaard van zijn toorn grotendeels in de schede. Maar nu, in de tekstwoorden van vanavond, moest Zacharia het profeteren. Zwaard ontwaak. Gemeente, zwaard wordt wakker. Zwaard komt tot leven. Zwaard ga je vernietigende werk doen. Nou, het zal duidelijk zijn dat in onze tekstwoorden de Heere gebruik maakt van beeldspraak. Een zwaard is een doods ding. En wat je ook tegen een zwaard zegt, een zwaard blijft liggen waar het ligt. Maar hier wordt het voorgesteld, en je komt dat ook elders in het Oude Testament wel tegen, alsof dat zwaard een persoon is. Wel, zwaard ontwaak, zwaard ga aan de slag. Gemeente, wat een ontzaglijk bevel. Wat weet u wie dit woord spreekt? Het is de Heere der Heerscharen, de Heere van de hemelse legermachten. Hij is aan het woord die een ontelbare schare gewapende engelen tot zijn beschikking heeft. Gemeente, in deze woorden spreekt hij die de zonde niet dulden kan. Hier spreekt hij die torent over de zonde, die onze zonde nooit en te nimmer door de vingers ziet. Gemeente, hij kan dat niet, hij wil dat niet. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. En daarom zwaard ontwaak. Gemeente, dat zwaard in onze tekst voor, het is het oordeel van God. Het is de toren van God, het gericht van God over de zonde. En dat oordeel, dat gericht van God, wordt aangeduid met een zwaard. Ja, en tegen wie moet dat zwaard nou in actie komen? Wie moet er nu getroffen worden door dat zwaard? Nog bij het antwoord op die vraag is natuurlijk heel eenvoudig. Schuldigen hebben verdiend om door dat zwaard getroffen te worden. Schuldigen hebben verdiend dat het zwaard op hen neerdaalt. Beseft u trouwens, zondag aan zondag, en ook vanmorgen neem ik aan, als hier de wet gelezen wordt, de 10 geboden, dan houdt de Heere als het ware het zwaard ons voor. Dan trekt hij het zwaard uit de schede en houdt hij het ons voor. Wij hebben gezondigd. Wij hebben zijn geboden overtreden. En daarom verdienen wij allemaal jong en oud om getroffen te worden door het zwaard van het gericht van God. Om door dit zwaard doorstoken te worden. De profeet Jesaja, hij zegt het zo treffend. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn weg. De gemeente zegt nou zelf. Wordt daarmee uw, jouw en mijn leven niet getekend? Zijn wij allemaal niet dwalende schapen? Schapen die de herder verlaten. Schapen die hun eigen gang proberen te gaan. Schapen ook die het overal zoeken, behalve bij de herder. Gemeente, wij zijn toch allemaal, ja, hoe je daar ook woorden aan wil geven, maar tegen de levende God in opstand gekomen. En deze tekstwoorden die gelden natuurlijk allereerst het volk van Israël. Tot wie deze profetie als eerste gesproken werd. Nee, dat volk van het verbond, Israël. Het had het er niet beter van afgebracht dan de andere volken rondom hen. Integendeel. Ondanks Gods bemoeienis. Ondanks zijn liefde. Ondanks zijn trouw. Ondanks zijn zorg. Waren zij immers elke keer opnieuw andere goden nagevolgd. En trouwens. Gemeente, zijn wij beter? Wij zijn ook kinderen van het verbond. Ook met ons heeft de Heer een verbond gesloten toen wij gedoopt werden. En die belofte die toen geklonken heeft, gemeente, die is nota bene verzegeld aan ons voorhoofd. We zijn allemaal zoals we hier zitten of staan getekend voor het leven. God heeft het ons beloofd dat Hij ons tot een God wil zijn. Dat Hij ons wil wassen in het bloed van zijn Zoon. Dat Hij ons wil vernieuwen door de kracht van de Heilige Geest. Maar gemeente, zegt nou zelf. Hebben wij nou de afgelopen dagen, of laten we het maar beperken tot vandaag. Hebben wij nou geleefd als kinderen van het verbond. Lijken wij eigenlijk allemaal niet jong en oud. Als twee druppels water op dat volk van Israël. En is het dan ook niet volkomen terecht dat de Heere ook met ons gaat afrekenen? Dat deze woorden ook over ons leven worden uitgesproken? Zwaard ontwaak, zwaard kom in actie. Maar weet u wat nou zo'n wonder is? En daar raak je nooit over uitgewonderd. Weet u wat nou zo onbegrijpelijk is? Wat niet te bevatten is? Gemeente, de Heere, Hij is onnavolgbaar in zijn liefde en in zijn trouw. Want kijk nou eens naar die tekstwoorden. Niet de schuldige wordt geslagen. Gemeente, de onschuldige wordt geslagen. Het zwaard wordt opgeroepen te ontwaken tegen de herder. Tegen de man die mijn metgezel is. Nee, dat zwaard dat ontwaakt niet tegen de kudde. Maar het zwaard van de toren van God, het zwaard van het gericht van God, het ontwaakt tegen de herder. En gemeente, het zwaard tegen wie dat ontwaakt, degene die door dat zwaard getroffen zal worden, hij wordt met een tweetal namen aangeduid. Mijn herder en mijn metgezel. Het zwaard van de toren van God. Het is ontwaakt tegen de herder van God. Het is ontwaakt tegen hem die over de kudde is aangesteld. Gemeente, hij wordt geslagen. En wie hij is, die herder. Maar gemeente, opnieuw zou ik u willen zeggen, kijk eens naar die schrijfwijze. Het is de Heer Jezus Christus van wie hier sprake is. Het gaat hier over de Zoon van God. Hij is het die het op zich genomen heeft in de stilte van de eeuwigheid om herder te zijn, om de wil van de hemelse Vader te gaan doen. Ik heb lust, o God, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in mijn binnenste ingewand. Gemeente, mijn herder, wat mij dat laat zien dat Christus van God is. Hij is de Zoon van de Vader. Hij is aangesteld door de Vader om herder over de kudde te zijn. Trouwens, dat had ook de profeet Ezechiël al voorzegd. Ik zal een enige herder over hen verwekken. En jongens, meiden, jullie weten het ook wel, de Heer Jezus heeft zich ook zelf zo genoemd. Ik ben de goede herder. En de goede herder, die stelt zijn leven voor de schapen. En gemeente, dat heeft hij gedaan. Niet de kudde wordt geslagen. Ja, dat zou je verwachten. Gemeente, maar de herder wordt geslagen. Hij die volkomen beantwoord heeft aan het doel van zijn vader. Hij die zijn vader lief gehad heeft boven alles en zijn naaste als zichzelf. Hij wordt getroffen door het zwaard van de toren. En nu wordt deze herder ook mijn metgezel genoemd. Gemeente, dat woord wat hier in het Hebreeuws gebruikt wordt, het is een beetje een merkwaardig woord, lastig te vertalen. Maar het heeft iets in zich van naaste. Het heeft iets in zich van metgezel, medewerker, kameraad. In ieder geval laat dit woord zien dat daar een nauwste betrekking is tussen deze man en tussen de hemelse vader. Deze metgezel is God uit God, zoals we vanavond beleden hebben. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Van hetzelfde wezen ook met de Vader. Maar anderzijds is hij ook mens. En als mens is hij iemand die de problemen van ons mensen als geen ander kent. En als God kan hij in al onze noden van zijn hulp en bijstand iets laten blijken. Gemeente, dat woord metgezel, het wordt vaak gebruikt om bloedverwantschap aan te duiden. Wel, het gaat om de eeuwige metgezel van God, de eeuwige Zoon van God, die mens werd om in een weg van lijden en sterven verzoening aan te brengen. Gemeente, onze tekstwoorden, hè? En als je daar niet warm van wordt, dan word je er nergens meer warm van. Gemeente, onze tekstwoorden, die laten ons vanavond iets zien van de grenzeloze liefde van God de Vader voor het verlorene. Zo lief had hij mensen als u, jij en ik, dat hij het liefste wat hij had, zijn enige geboren Zoon, Jezus Christus, en reken erop dat die hem wat waard was. Nooit een zonde gedaan, volkomen beantwoord aan Gods plan. Maar zo lief had hij ons, dat hij zijn Zoon in een weg van lijden en sterven naar deze aarde heeft gestuurd om verzoening voor ons aan te kunnen brengen. En gemeente, zo lief had de Zoon ook zijn Vader, dat hij deze weg wilde gaan om op die manier mensen te kunnen redden. Zo lief had de Zoon ook u, jou en mij, dat hij naar deze aarde wilde afdalen om daar de toren van God, het oordeel van God over alle zonde en over alle schuld, om die weg te dragen. Gemeente, onbegrijpelijk. Als Abraham zijn zoon Isaac moet gaan offeren, en als hij klaarstaat met het mes in zijn hand om zijn zoon te doorsteken, dan klinkt er nog een stem uit de hemel: strek uw hand niet uit aan de jongeling. En dan zorgt de Heere zelf voor een ander brandoffer. Maar hier, gemeente, in het rechtsgeding wat God met ons heeft, voltrekt hij het oordeel aan zijn eigen zoon. Gemeente, onbegrijpelijk nogmaals. We zijn er zo mee gewend en zo aan gewend ook geraakt aan de prediking van verzoening door voldoening. Maar het is toch onbegrijpelijk dat God ons zo lief had, dat hij deze weg heeft uitgedacht om ons te kunnen redden. Zwaard ontwaak tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. En gemeente, de tekstwoorden van vanavond, die nemen ons mee naar de hof van Gethsemane. Daar is de Heer Jezus naartoe gegaan, nadat hij met zijn discipelen het laatste avondmaal had gevierd. Hij verliet de zaal. Door de poorten van Jeruzalem daalde hij af naar het Kedrondal, om dan vervolgens ook aan te komen daar in de hof van Gethsemane. En gemeente, daar heeft hij zich neergebogen. En toen is dat zwaard van de toren van God, en naderhand ook aan het vloekhout van Golgotha hangend, toen is daar het zwaard van de toren van God in volle hevigheid ontwaakt. Toen richtte dat flitsende zwaard zich op de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Gemeente, het richtte zich niet op een Petrus, zelfs ook niet op een Juda, het had gekund. Maar het richtte zich op de man die nooit anders dan goed had gedaan. Van jongs af aan, vanaf zijn geboorte, was de punt van dat zwaard al op hem gericht. Heeft de punt van dat zwaard hem al gedrukt. En gaandeweg zijn leven is dat zwaard hoe langer, hoe zwaarder op hem gaan drukken. Maar hier, in de hof van Gethsemane, en later hangend aan het vloekhout van de schande, komt dat toren van God in volle hevigheid op hem neer. Gemeente, daar zweet hij bloed. Hij wordt zo benauwd. Mijn ziel is geheel benauwd tot de dood toe. En hangend aan het kruis roept hij het uit in vertwijfeling. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, daar daalt hij neer ter hel. En daar ervaart hij het. Wat het is om het oordeel van God te ondergaan. Om door God verstoten te worden. Om te merken dat God niet meer om je geeft. Gemeente, het zwaard is ontwaakt. En het heeft hem het leven gekost. Nogmaals, onvoorstelbaar. Dat hij deze weg wilde gaan. Voor mensen zoals u, jij en ik. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als de herder door het zwaard geraakt is? Als hij geslagen is? Wel, gemeente, onze tekstwoorden zeggen, en de schapen zullen verstrooid worden. Nou, in het Hebreeuws staat er eigenlijk iets in de trant van, die schapen die spatten uiteen. In sommige oude kerken heb je van die een stenen vloer zo rondom de kansel. Wel, als je daar zou staan en als je dan een glas water daar neer zou laten vallen vanaf de kansel. Gemeente, de glassplinten, ze zouden meters ver weg in het rond springen. Wel, dat wordt eigenlijk bedoeld als de discipelen doorhebben en ervaren hoe Jezus zich gevangen geeft. Want hij geeft zich gevangen. Hij wordt niet gevangen genomen. Gemeente, hij geeft zich gevangen en hij zegt het. Wie zoekt gij? Zie, hier ben ik. Gemeente, maar als Jezus wordt gevangen genomen, gemeente, dan zetten ze het op een lopen. Ze raken in paniek. Ze stuiven alle kanten op. Nee, als Judas daar komt met de scharen. Als Juda daar komt met die gewapende bende, gewapend met stokken en met zwaarden, om Jezus gevangen te nemen, gemeente, dan vluchten ze alle kanten uit. Groot is de angst en groot is de paniek. En zo raakt de band met de herder verbroken. We treffen die discipelen naderhand niet aan. Ja, Petrus van verre. En Johannes ook staande met Maria aan de voet van het kruis. Maar die andere discipelen, ze zijn in geen velden of wegen te bekennen. Nee, als de herder geslagen wordt, raken de schapen verstrooid. Gemeente, onbegrijpelijk enerzijds, hè? Vindt u niet? 3 jaar lang met deze herder opgetrokken. 3 jaar lang zijn liefde ervaren. Zijn wonderen gezien, zijn woorden gehoord. 3 jaar lang zijn liefde ervaren, zijn genade zien oplichten. 3 jaar lang ook geleefd op zijn kosten. Het heeft de discipelen werkelijk aan niets ontbroken. Hij weidde hen als de goede herder. Hij riep ze terug als ze afdwaalden. Enerzijds onbegrijpelijk, gemeente, zoveel liefde ervaren. En dan zo de meester in de steek laten. En anderzijds, gemeente, anderzijds is het wel te begrijpen. Want als je nou eens naar die verstrooide kudde kijkt, als je nou eens op die schapen let, wat waren dat voor schapen? Nou, het waren twistende schapen. Schapen die elkaar in de haren vlogen over de vraag wie de meester was, zoals kleine kinderen dat kunnen doen. Hoogmoedige schapen die zichzelf ook erg belangrijk vonden. Schapen die van zichzelf ook dachten, en we lazen dat ook in de tweede schriftlezing, dat ze nooit en te nimmer aan hem geërgerd zouden worden. Schapen ook die niet met hem konden waken. Als Jezus zich daar afzondert in de hof van Gethsemane en 3 discipelen meeneemt. Gemeente, binnen de kortste keren slapen de discipelen in. En waken ze niet met hem. Schapen waren het ook die zichzelf niet kenden. Petrus, zij zei het immers, al zouden ze ook alle aan u geërgerd worden, ik nimmer meer. Gemeente, schapen die ten diepste ook niet wilden dat hij deze weg zou gaan, die weg ook niet begrepen. Denk maar aan die Emmausgangers die terugkeren naar Emmaus. Ze zeggen het tegen elkaar, ja wij hoopten. Ja, ze dachten dat Jezus iemand zou zijn als David, die de Romeinse soldaten binnen de kortste keren het land uit zou jagen en die zelf daar een koninkrijk zou oprichten. Gemeente, het waren ook schapen die blind waren. Schapen die niet in de gaten hadden dat het leven alleen in hen te vinden was. Schapen die er blind voor waren dat deze weg van lijden en sterven nodig was om hen te redden. Gemeente, blind voor zichzelf, maar ook blind voor hem. En gemeente, als je blind bent voor de Heer Jezus, hè, gemeente, dan stoot je je aan hem. Dan erger je jezelf aan zijn kruis, aan zijn lijden. En dan komen er ook binnen de kortste keren allerhande vragen naar boven. Moest dat nu zo? Kon mijn zonde en kon mijn schuld niet op een andere manier verzoend worden? Is het dan zo erg met mij gesteld? Gemeente, het waren ook ontrouwe schapen. Schapen die op de vlucht sloegen. Schapen die hem verloochenden. Deden alsof ze hem niet kenden. En gemeente, deze schapen, ze raakten verstrooid. En zeg nou zelf. Gemeente, wat is nou een schaap zonder herder? Niets toch? Voor een schaap zonder herder zijn er immers tal van gevaren. Rovers die het op hen gemunt hebben. Roofdieren die hun slag proberen te slaan en een schaap proberen te verschalken. Gemeente, het landschap wat de nodige gevaren ook met zich meebrengt. Je zou als schaap zomaar kunnen vallen, in een of andere spelonk terecht ook kunnen komen. Vast kunnen raken in het een of andere struikgewas. Maar juist voor zulke schapen. Gemeente, schapen die hem verloochenden. Schapen die hem in de steek lieten. Juist voor zulke schapen is hij de dood ingegaan. Hij heeft zichzelf vernietigd. Zo staat daar in de brief aan de Filippenzen. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbend. Zichzelf vernietigd tot de dood van het kruis. En voor wie? Nou gemeente, voor zulke schapen. Voor weglopers. Voor trouwelozen. Voor mensen die zich aan hem ergeren. Voor mensen die hem verloochenen. Voor mensen die van huis uit niks van hem willen weten. Gemeente, voor mensen zoals u, jij en ik ben. Gemeente, wij zijn immers geen haar beter dan die discipelen. Wij zijn immers ook trouweloos. Ook wij verloochenen de Heere toch op het meest onverwacht. Ook wij leven toch doorgaans langs hem heen. Maar gemeente, juist voor zulke schapen is hij de dood ingegaan. Gemeente, onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk dat je je leven stelt voor zulke mensen. Voor mensen die van huis uit met gebalde vuisten leven. Niet te bevatten. De straf, de vloek die u en jij en ik verdienen. Gemeente, die is op hem gelegd. Hij heeft Gods toren weggedragen. En gemeente, deze schapen, voor wie hij de dood is ingegaan, ze raken verstrooid. En toch, gemeente, de Heer Jezus is ze niet kwijtgeraakt. En de Heer Jezus laat ze ook niet over aan zichzelf. Nee, niet één van de schapen die hij van zijn vader gekregen heeft, is verloren gegaan. Want na zijn dood, na zijn opstanding, heeft hij ze opgezocht in Jeruzalem en omgeving. En naderhand is hij ze ook voorgegaan naar Galilea. Hij heeft met ze gesproken, met een Maria Magdalena. Hij heeft gesproken met de Emmausgangers, met een Thomas, met een Petrus. Hij heeft ze bemoedigd en getroost. En gemeente, dat was ook voorzegd. En ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En gemeente, als hij zijn hand wendt tot de kleine, dan doet hij dat niet in toorn. Maar dan doet hij dat vol van liefde en doet hij dat vol van genade en trouw. Gemeente, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. God vraagt nooit en te nimmer om grote mensen. Kijk, in de wereld, in de tijd waarin wij leven, gaat het erom om groot te zijn. Om iets voor te stellen, om naam te maken. En gemeente, dat zit er van huis uit bij ons allemaal heel erg diep in. Onze kinderen die zeggen dat al. Als ik groot ben, dan zal ik dit, dan zal ik dat, dan zal ik zus, dan zo. Gemeente, maar in het koninkrijk van God, en wat mag ons dat bemoedigen ook vanavond, is dat totaal omgedraaid. De Heere maakt nooit en te nimmer grote mensen. En de Heere vraagt ook vanavond niet naar mensen die wat hebben. Naar mensen die wat bij kunnen dragen aan hun eigen zaligheid. Nee, mensen, hij vraagt ook vanavond naar arme zondaren. Naar mensen die het verknoeid hebben. Naar mensen die het moeten belijden. Heere, ik kan niet geloven. Heere, ik durf niet te geloven. Ik wil het misschien zelfs ook niet. Wel, gemeente, in zijn grenzeloze liefde strekt hij zijn handen uit naar zulke kleine mensen. Gemeente, wat een wonder, hè? Dat de Heere zo doet, want kijk eens naar die hand. Dat is een hand die doorboord is. Dat is een hand die er garant voor staat dat er betaald is. Die hand die garandeert het ons ook vanavond dat hij het werkelijk meent. Wel, gemeente, naar zulke kleine strekt hij zijn handen uit en zo mag je ook tot Christus komen. Je kunt er wel te groot voor zijn. Maar gemeente, je bent er nooit te klein. En je bent er ook nooit te onwaardig voor. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En gemeente, als we hier dat woord kleine tegenkomen, dan mogen we dat ook heel letterlijk nemen. Dan mogen we ook vanavond denken aan onze kleine kinderen. Van een jaar oud, van 3 jaar oud, van 5, van 7, van 12, van 15. Gemeente, de Heere heeft het beloofd bij hun doop. Ik wil ook naar hen omzien. Maar gemeente, het gaat niet alleen om dat soort kinderen. Het gaat ook om onze kinderen van 30 en 40. Kinderen van 50 jaar oud. Kinderen die misschien al jarenlang teruggebroken hebben met de dienst aan de Heere God. Kinderen die daar helemaal niks meer mee te maken willen hebben. Gemeente, in onze tekstwoorden reikt de Heere ons een machtige pleitgrond aan. Dit is het woord van de Heere. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Gemeente, wat een pleitgrond om het de Heere lastig te maken in onze gebeden. O Heere, u heeft het gezegd. En u heeft het beloofd bij de doop van mijn zoon, bij de doop van mijn dochter, dat u uw handen naar hem uitstrekt. O Heere, maak het waar. Nee, van huis uit en vanuit mijn kind gezien is er geen enkele kans, geen enkele mogelijkheid op redding. Maar Heere, u bent een God van wonderen. O, maak het waar. Grijpt u ze zelf bij de lurven. Ja, Heere, bekeer ze tot u. Zo zullen ze bekeerd zijn. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En gemeente, dat geldt ook ons allemaal vanavond. Heeft de Heere Jezus het zelf ook niet gezegd? Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderen, zo zult gij geenszins het koninkrijk van God binnengaan. Gemeente, de kleine, hè? Matthäus, hij noemt ze de armen van geest. Degene die treuren. Het zijn de zachtmoedigen. Het zijn mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Het zijn de barmhartigen. Het zijn de reine van geest. Het zijn de vreedzame. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Gemeente, kent u de genade van deze goede herder? Kent u hem? Hebt u hem lief? Is hij u tot enige troost geworden in leven en in sterven? O gemeente, dank hem dan. En laat ons leven dan ook een dankoffer zijn voor hem. O Heere, waarom was het op mij gemunt? En als u hem nog niet kent, gemeente, hoe komt dat dan? Komt dat dan misschien omdat u nog steeds zo groot bent in eigen oog? Komt dat dan misschien omdat u nog zo lijkt op die fariseer in de tempel die het zo getroffen had met zichzelf? Gemeente, hij wendt zijn hand tot de kleine. En gemeente, dat doet hij in liefde. En hij fluistert ze toe. Ik heb betaald. Ik hou van je. Ik heb een volkomen verzoening teweeggebracht. Ik heb een plaats bereid ook in het vaderhuis. Kom toch tot mij. Schuil toch bij mij. Verwacht het toch ook van mij. Gemeente, wie verlangt er vanavond naar redding? Wie verlangt er vanavond naar vergeving van zonden? Gemeente, in de prediking van het woord wordt Jezus Christus u zondag aan zondag aangeboden. Wie verlangt er vanavond naar vernieuwing van leven? Wie verlangt er naar eeuwig leven? En zelfs gemeente, zelfs als u niks verlangt en zelfs als u niks verwacht, zie, hier is uw redder. De herder Gods, de man die Gods metgezel is, hij heeft zijn leven gegeven en hij sluit niemand uit. Gemeente, niemand wordt vanavond uitgesloten dan hij of zij die zichzelf uitsluit. Gemeente, ik zal mijn hand tot de kleine wenden in de verkondiging van het evangelie. wordt hij week aan week hier, ook vanaf deze kansel, aangeboden aan onwilligen, aan wettelozen, aan rechtelozen, aan onwaardigen en aan zondaren. En gemeente, dat hij dat niet te vergeefs doet. En dat die hand vruchten zal voortbrengen. Dat blijkt ook wel uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Daar horen we Johannes, de apostel op Patmos, zeggen: ik zag een grote kudde, staande voor de troon, zingend daar het nieuwe lied ter ere van het Lam. Gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht, taal, volk en natie. Gemeente, zult u erbij zijn? Amen. Bij de volgende week, ik was dat vergeten om af te kondigen, hoopt voor u voor te gaan, 's morgens dominee J. Belder uit Harskamp. En 's avonds om 6:30 hoopt voor u voor te gaan dominee J.J. ten Brinke uit Oud-Beijerland. En de collecte die heeft u al gegeven, maar waren bestemd voor de algemene doeleinden en ook voor de plaatselijke gemeente. Gemeente, laten wij eindigen met dankgebed, en in ons dankgebed willen wij ook voorbeden doen. Laten wij bidden en laten wij ook danken. Trouw en barmhartige Heere, dat willen we u allereerst danken. Voor zoveel liefde, voor zoveel trouw, voor zoveel bemoeienis met mensen zoals wij. Heere, wij belijden ook in ons dankgebed dat niemand van ons daar recht op heeft. Maar in uw grenzeloze liefde komt u met uw genade, met uw trouw naar mensen zoals wij zijn toe. En laat u het ons weten, dat u ons lief hebt. Dat u een volkomen verzoening hebt aangebracht. Dat u uw handen naar ons uitstrekt. O Heere, bewaar ons ervoor. Dat we langs die uitgestrekte hand van u zouden heenleven. En zouden doen alsof die hand in ons leven er niet is. Bewaar ons ervoor, Heere, om die hand weg te slaan. Om zo onder de greep van die hand ook uit te komen. Dat is het ergste wat er is, Heere. Aan u voorbij leven. Aan uw woord geen boodschap hebben. Maar nu neemt u zelf het initiatief, ook vanavond, en zegt u het, en laat u het weten, dat we welkom zijn bij u. O Heere, zegen het woord, zegen de woorden van deze dag, laten ze vrucht mogen dragen, en laten ze ons ook de moed mogen geven, om ook de pas begonnen week weer in te gaan. Heere, laat het zichtbaar mogen zijn in ons leven, dat wij uw stem hebben gehoord, en dat wij onderdaan zijn van een andere koning. Laten wij licht en laten wij warmte mogen verspreiden op de plaats die u ons laat innemen. Zegen ons ook als ouders in de opvoeding van onze kinderen. Zegent u hen, Heere. Er komt zo geweldig veel op hen af. En de Satan, hij probeert ze te betoveren en in te winnen voor al die dingen die hij zo mooi en aanlokkelijk probeert voor te stellen. Maar Heere, ontmasker hem meer en meer. Hij is uit op onze ondergang. En alleen bij u is er heil. Bij u is er genezing. Bij u is er verlossing te vinden. Heer, gedenkt u aan deze gemeente. Wilt u daarin werken? Wilt u ook uitbreiding geven, heren? Wilt u het ook maken dat wij door ons doen en laten ook anderen zouden winnen voor u en voor uw dienst? Heer, doe verzoening over alles wat niet was naar uw heilige wil deze avond. Vergeef het wat verkeerd was in spreken en in luisteren. Ga ook met ons naar onze huizen. Breng ons daar waar wij verwacht worden. Geef u ons nog een goede zondagavond, heren. En geef het ons ook om weer toe te leven naar de dienst van volgende week. Om dan opnieuw te horen wie u bent voor ellendigen. Ja, heren, zegen ons om anderen tot een zegen te zijn. Wij vragen het u in de uitdelging van onze zonde en schuld. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij gaan tenslotte nog zingen. En dat zijn de bekende woorden van Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, het derde vers, is de slotzang voor vanavond. Gemeente, laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.